Voor zover ik u nog niet begroet heb. Jeanette die bad net en die bad over het verstaan van de stem van God. En ik merk soms, wij als evangelische christenen praten daar soms heel makkelijk over. Ik ken ook iemand die zegt, ja, de Heer zei dit tegen me, de Heer zei dit tegen me, de Heer zei dit tegen me. Maar ik merk dat in de praktijk dat eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is altijd. En dat merk je pas als er momenten komen dat het er echt op aankomt in je leven. En dan kan het best zijn dat je zegt van, ja, ik heb God ervoor gebeden, maar ik heb nog niets gehoord. En het kan zijn dat je dan misschien wel een jaar of twee jaar moet bidden. Je zegt, ik heb nog steeds geen antwoord gekregen. Dus ik ben zelf altijd iets voorzichtig met te zeggen, de Heer zegt dit. Aan de andere kant geloof ik dat God wel voortdurend tot ons spreekt. Alleen ik denk het probleem zit bij onze oren. Dus ik denk dat het een goed gebed was. Ik heb net Job uitgelezen. En daar stond ook een hoofdstukje in over hoe God spreekt. En dat sprak mij zo sterk aan. Ik weet niet wie het kent. Het is Job 33. En daar ga ik niet over spreken trouwens vanmorgen. Maar ik vind het altijd fijn om iets te delen wat mijzelf ook erg aangesproken heeft. Maar in Job 33, daar gaat het ook vers 14, ik lees uit de NBG. God spreekt op één wijze, op één manier of op twee. Maar men let daar niet op. De oren zijn daar niet voor open. En hoe spreekt God dan? In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap... Dankjewel. Wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de legersteden, dan opent hij het oor van de mens. Heeft u het wel eens gehad? Dat God dan, terwijl je misschien aan het sluimeren bent, aan het slapen, dat God iets tot je gedachten spreekt. Dan opent hij, nou hier is heel mooi, dan opent hij het oor van de mensen. En hij drukt het zegel op de vermaningen tot hen gericht. En waarom spreekt God vaak? Het is eigenlijk door de hele Bijbel heen. Hoe spreekt God vaak? Om de mens van zijn doen af te brengen. Om hoogmoed van de man te weren. Om zijn ziel van de groeven te redden. Zijn leven dat het niet omkomen door de spies. Dus als God spreekt, spreekt hij bijna altijd, denk maar aan de profeet in het Oude Testament, altijd om de mensen weer op de rechte weg te brengen. Om mensen weer dicht bij hem te brengen. Dus zo spreekt God altijd. Altijd het hart van God is om mensen dicht tot zich te trekken. En om ons mensen die vaak zo eigenwijs en zo hard zijn en die God zo snel vergeten, die zo snel weer afdwalen van God, om ons mensen bij hem terug te brengen. Zo spreekt God. En er komt er nog eentje. En ik heb erover nagedacht, deze. En die is best wel pittig, denk ik. Ook voor ons in ons denken. Ook wordt hij door smart of verdriet op zijn sponden vermaand. Terwijl er aanhoudende strijd in zijn gebeente is. Dan gruwt zijn binnenste van brood. Ik hoop het niet, maar misschien is er iemand die zo ziek geweest dat hij zegt, ik gruw van het eten. Dan ben je echt doodziek. Zijn ziel van begeerlijke spijzen, zijn vlees slinkt weg. Men ziet het niet meer. Zijn beenderen, eens onzichtbaar, steken uit. Zodat zijn ziel tot de groeven nadert. Zijn leven tot de dodende nachten. En het kan zijn dat God zo spreekt. En ik geloof dat God niet de ziekte brengt. Hè? Dat was in het leven van Job ook niet zo. Hè? God zei eigenlijk, ik bescherm Job. Je mag met Job doen wat je wil, zei hij tegen de duivel. Maar je komt niet aan zijn leven. Dus die ziekte kwam van de boze. In het geval van Job. Maar God kan het wel toelaten dat er hele moeilijke dingen in ons leven komen. Waardoor ons hart weer naar God gaat verlangen. Waardoor wij denken, ik heb God nodig. Ik ben afhankelijk van hem. Dit is hoe God spreekt. Dit is eigenlijk hoe God werkt. Komt u dit wel bekend voor of zegt u, nee, dat is toch niet het evangelie? Ja, dit is het evangelie. Dit is hoe God werkt, hoe onze God werkt. Want het is ook zo dat alleen degene die hij lief heeft, die, wat doet hij daarmee? Ja, dat is een oud woord, hè, tuchtigen. Die voedt hij op, die neemt hij onderhanden, zou ik zeggen, met gewoon Nederlands. En dat vinden wij vaak niet zo fijn, maar we hebben het vaak wel nodig. We hebben 3 dochters en 1 zoon. En die zoon die is bijna 2 meter. Paul, ik weet niet wie hem kent. Hij woont in Noorwegen, echt ook een man van de natuur. Maar Paul was niet zo'n makkelijke jongen toen hij jong was. We spreken er ook nog wel eens over nu, hoor. Dus hij zou het ook niet erg vinden als ik het nu vertel. Maar ik moest hem echt vaak ook aanpakken. Ik moest hem echt vaak wel flink aanpakken om hem goed op te voeden. En later hebben we wel eens over gehad van, nou ja, als je geen vader zou hebben die je ook aan had gepakt, hoe was het dan gegaan? Ja, ik denk toch dat we dat echt nodig hebben. Maar ik denk dat wij dat eigenlijk, wij mensen, dat zeg ik, wij dwalen zo makkelijk af van God. We hebben het allemaal nodig. Gelooft u dat ook of niet? Ja? Dus ik wou hier niet over spreken. Ik vind het wel prachtig. En dan, trouwens, verder in het hoofdstukje, dan gaat het toch weer over iemand die dan een voorspraak voor je doet. Nou, dat is weer het beeld van de Heer Jezus, hè? Ik zal nog even afmaken. Vers 29. Zie, dit alles doet God 2-3 maal met een mens. Zijn ziel terugbrengen van de groeven, van de dood. Zodat hij bestraald wordt door het levenslicht. Ik weet niet of iemand het herkent, hoor, maar ik heb zelf heel veel meegemaakt de laatste paar jaar. Er waren heel veel mensen, ook niet gelovigen, die zeiden tegen mij, het lijkt bij jullie het verhaal van Job wel. Er waren heel veel mensen die dat zeiden. Want bij ons het een na het ander overkwam ons. En ik heb er ook wel over nagedacht. Maar ik geloof uiteindelijk toch, hè, dan kun je zeggen, ja, maar wat wil God daar iets mee zeggen? Ik geloof dat God er iets mee wil zeggen. Dat ik dicht bij hem leef. Dat ik zuiver moet zijn. En dat zeg ik, een mens is zo. We denken vaak aan Israël. Denken we, ja, God die verloste Israël. Hij hielp ze. En daarna vergaat ze hem weer. Ik merk dat ik eigenlijk net zo ben. Ik ben eigenlijk net zo. Ik vergeet God ook weer heel snel. Mag ik nog nu preek afmaken of niet, nu ik dit verteld heb? Ik word ook heel snel weer afgeleid. Ik word ook heel snel weer dat de focus niet meer alleen op God ligt. Dat God niet meer 100% nummer 1 is. Niet meer wat we zongen. Dat heel mijn hart alleen naar hem uitgaat. Dan merk ik zo snel dat dat weer verandert. Dus ik hoop niet dat ik nu door de mand val. Nou, ik ben serieus, dit is geen grapje, hoor. Ik had vanmorgen een thema, ik dacht, er gebeurt zoveel in de wereld. En het wijst toch ook allemaal op de komst van de Heer Jezus. En ik dacht, hoe zijn wij voorbereid voor de komst van Jezus? Hoe zijn we daarop voorbereid? Ik denk, het is wel heel duidelijk dat we in de laatste tijd, in de eindtijd leven. En wanneer Jezus terugkomt, weten we niet. He, of dat het heel binnenkort is, of dat het nog 10 jaar duurt. We hebben geen idee natuurlijk. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, er is een tijd en dan zullen er oorlog zijn en geruchten van oorlogen. Dat is een van de dingen die de Heer Jezus genoemd heeft. Nou, ik denk, geen tijd als vandaag. Oorlogen en geruchten van oorlogen. We hebben natuurlijk ook de media, waardoor het allemaal extra tot ons komt. Maar het is toch wel enorm, de oorlogen ook die steeds plaatsvinden. Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Ik houd een beetje van interactie. Wat is de overeenkomst tussen Jozef uit het Oude Testament, Esther in het Oude Testament, Daniel en het dienstmeisje van Naaman? Ik weet niet of jullie die 4 namen allemaal kennen. Wat is de overeenkomst tussen die 4 personen? Dus tussen Daniel, Esther, het dienstmeisje van Naaman en Jozef. Willen jullie wat proberen? Willen jullie wat roepen? Als je een idee hebt. Ze vertrouwden allemaal op God. Heel goed. Zijn er nog meer overeenkomsten? Ja, precies. Ze woonden allemaal in een land. Ze waren allemaal in een land terechtgekomen. Onvrijwillig. Allemaal in een land dat niet hun eigen land was. Mooi. Mooi. Ondanks de druk, ondanks de omstandigheden, bleef ze. Dat is echt wel, dat is heel diepgaand. Dus ondanks de moeilijkheden, dit is echt ook, ik zou bijna zeggen, dit is heel knap. Maar als we in moeilijkheden komen, ondanks de moeilijkheden, om toch aan God vast te houden, dat is best moeilijk. Tenminste, vind ik wel moeilijk. Nou, ik denk, jullie hebben wel belangrijke dingen genoemd. Nou, het is eigenlijk wat ik ook had opgeschreven. Ondanks de omstandigheden bleef ze trouw aan God. Dus Esther had toch ook de verleiding van positie en rijkdom. En toen zei ze iets heel bijzonders, Esther. Of er staat iets heel bijzonders over haar. Dan staat er, want Esther bleef naar het woord van Mordechai handelen. Mordechai had haar opgevoed, ook met de dingen van God. En dan staat er, maar ze bleef naar het woord van Mordechai handelen, zoals zij bij hem opgevoed werd. En dan denk ik, hoeveel jonge mensen vandaag zijn in het christelijke leven opgevoed en die blijven daar niet bij. Die gaan toch een andere kant op. Maar Esther niet, die bleef handelen naar die woorden die ze geleerd had. Het is heel belangrijk, ook voor jongeren, maar ook voor onszelf, om die woorden van God, die woorden waar we mee vertrouwd zijn, die we hebben leren kennen, om die vast te houden. Nou, Jozef had die verleiding, maar die bleef trouw ook aan de Heer. Want hij zei, hoe kan ik dit grote kwaad doen? Niet eens naar mensen, maar in de eerste plaats naar God. Het dienstmeisje van de Aman, ik ga er niet diep op in, hoor, want ik wil over Daniel spreken vanmorgen. Maar ook dat dienstmeisje van de Aman, ik denk, ze is echt gekidnapt. Ik hoorde trouwens gisteren nog een leuke opmerking. Eerder zei een vriend tegen mij, ik zal het even een goede volgorde vertellen. Wij zijn vorige week naar Denemarken geweest. Onze dochter Lisa, die woont daar. En die ging verhuizen en die had niet zoveel hulp. En die zei, zou die hier toch kunnen komen? Dat is Denemarken niet helemaal uit de wereld. En ik had altijd een spreekwoord. Ik zei altijd tegen de kinderen vroeger. Ik zei, al wonen jullie in Japan. Als het nodig is, kom ik naar jullie toe, zei ik altijd. En Lisa, die is nogal slim. En die zei, ja, u zei altijd, al wonen we in China. Dus ze was eventjes in de war. Maar ze zei, al wonen we in China, u zou altijd komen helpen. Zei, ik heb eigenlijk echt hulp nodig. En wat doe je dan als ouders? Wat doe je dan? Dan ga je er toch heen. Het kwam niet uit, maar dan ga je er toch heen. Maar toen zei een vriend tegen mij, die zei, je kinderen, zei die, daar kom je nooit vanaf. Ook al zijn ze groot, je komt er niet vanaf. Maar ik vind het ook heel fijn dat je er niet vanaf komt. Maar je komt er eigenlijk nooit vanaf. En toen van de week waren andere vrienden bij ons, die zeiden, dat vond ik wel heel mooi, die zei eigenlijk, zodra die kinderen geboren worden, word jij gekidnapt, zei die toen. Dat vond ik ook wel een mooie. Nou, het dienstmeisje van de Aman, die was ook gekidnapt. He, door vreemde legers, zeg maar. En toch bleef ze ook vertrouwen en vasthouden aan de dingen van God. Dus dat is echt, dat is zeg maar die rode draad, dat mensen blijven vasthouden. Daniel deed het ook, die bleven vasthouden aan wat ze geleerd hadden, aan hoe ze opgevoed waren. En dat vasthouden is niet zo makkelijk, want dat zie je in de praktijk. Dat veel mensen, en niet alleen jongeren, maar dat veel mensen ophoudt met niet meer de waarheden van God vasthouden. Daarom is het ook belangrijk dat die waarheden werkelijk in ons leven, dat we die ook kennen. In Daniel staat onder andere, het volk dat zij God kent zal sterk zijn en daden doen. Dus de kennis van God, de kennis van de Heer Jezus is heel belangrijk. Ik wil twee stukjes lezen, een stukje uit Daniel en een stukje uit Openbaring. En het is niet zo'n lang stukje, het is Daniel 1, hoofdstuk 1. En als u straks wat wil meelezen, ik blijf ook nog wel eventjes in Daniel, zeg maar straks. Daniel hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Toen beval koning Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt, en deze heb ik onderstreept, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning. En naar Openbaring 19. En ik denk dat Daniel en zijn vrienden dat die een voorbeeld zijn voor, ja, voor de christenen van alle tijden, maar specifiek voor de christenen ook in de laatste tijd. En daar wil ik eigenlijk vanmorgen met u naar kijken. Openbaring 19 en dan vers 6 tot 8. En ik hoorde als een stem van een grote schare, een grote menigte. En als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja. Want de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven. Dus je zou kunnen zeggen, Daniël is een voorbeeld voor de gemeente van de Heer Jezus in de eindtijd. Je kan eigenlijk een parallel zien tussen Daniël en de christenen in de laatste tijd. Ik denk, het is heel actueel. Wat opvalt in het boek Daniël, een aantal dingen, dat is, Daniël had een hoge positie, maar ook ondanks die positie gaf Daniël God de eerste plaats. Nou, Daniël was trouw, er was geen aanklacht tegen hem te vinden. Daniël diende God volhardend. Hij bleef God dienen, ondanks welke omstandigheden ook, en Daniël bleef bidden. En dan wil ik naar vier aspecten kijken, vier punten. Daniël had een zuiver leven. Hoe is dat met de gemeente in de laatste tijd? Daniël was een man van gebed. Hoe is dat voor ons? De kwalificaties, de eigenschappen van Daniël en zijn vrienden. En dan Daniël hield vast aan Gods woord. God had tegen Israël gezegd, ik zal jullie zegenen op de plaats waar jullie zijn. Maar als jullie mij verlaten en jullie gaan afgoden dienen, je gaat knielen voor afgoden, dan heb je het weer, dan zal ik jullie tuchtigen, dan zal ik jullie terechtwijzen. En er zullen er wat nare dingen gebeuren. Nou, dat gebeurde ook. En God zei, maar als jullie nog steeds koppig blijven en volharden in dat verkeerde, op den duur, en God is heel geduldig, hij heeft echt eeuwen gewacht wat dat betreft, maar op de duur zal ik jullie uit het land verspreiden. Ik zal jullie uit het land eigenlijk wegsturen. En dat is ook gebeurd, ook ten tijde van Nebukadnezar. En die Nebukadnezar die was heel slim en die dacht, ik wil eigenlijk, had een heel groot rijk, hij dacht, ik wil uit al die landen, wil ik verstandige, slimme, wijze jonge mannen die mij kunnen helpen met het besturen van het rijk. En dat waren Daniël en zijn vrienden hoorden daar ook bij. Nou, Daniël is aan het Babylonische hof en Babylon is vertegenwoordigd in de Bijbel alles wat slecht is, alles wat kwaad is, je zou kunnen zeggen eigenlijk de wereld. Alles wat duivels is, alles wat onrein is, staat er in Openbaring. Kortom, alles wat zondig is. Maar ook de vervolger van Gods kinderen. Je liet iets zien van de leidende kerk. Ik weet nog, een aantal jaren geleden was het 1 op de 8 christenen die vervolgd werd wereldwijd. Het is nu 1 op de 7 christenen. Ik wil ook een bemoediging doorgeven. En dat is dat God altijd doorgaat met zijn volk. Zowel met het volk van Israël als met ons. En vanmorgen toen ik hier nog mee bezig was, moest ik er even aan denken. Dat Paulus zegt dan, het is Romeinen 11 vers 1. Daar zegt hij van, God heeft Israël niet verstoten. Hij zegt, ik ben zelf ook een Israëliet. Zie je wel, ik ben ook van Israël. God gaat door met zijn volk. Nou geloof ik niet dat het huidige Israël, dat die God dient, dat ze als volk God dienen. Er zijn mensen die ook in de Heer Jezus geloven, maar ik geloof niet dat het grootste gedeelte van Israël God dient. Maar God stopt niet met dat volk. God heeft altijd een plan en een doel met Israël. Maar Daniël maakt deel uit van een groter geheel. Dus er kunnen omstandigheden in ons leven komen, in de tijd waarin wij leven, waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. En denk maar aan de christenen in de Tweede Wereldoorlog. ze konden in het verzet, de christenen in de Tweede Wereldoorlog, ze hadden de mogelijkheid om te kiezen om bijvoorbeeld mensen onderdak te verlenen, om mensen te laten onderduiken, om Joodse mensen te laten onderduiken. Maar ze zaten wel in omstandigheden waar ze eigenlijk niets aan konden doen. Die Tweede Wereldoorlog die is over hun heen gekomen. En zo zijn er ook omstandigheden in ons leven, daar kunnen wij niets aan doen. In ons persoonlijk leven, maar ook grotere gebeurtenissen. Wij weten ook niet wat er nog gaat gebeuren, ook niet in ons land, in de toekomst. Maar soms maken wij gewoon deel uit van omstandigheden, van gebeurtenissen. Maar het bemoedigende vind ik, God is altijd met zijn kinderen, ook in die omstandigheden. En er zijn veel voorbeelden van. Iedereen kent wel de naam van Corrie ten Boom. En Corrie ten Boom die zat in de concentratiekampen van de Duitsers, of in een concentratiekamp in Ravensbrück. Maar ze heeft God daar ervaren. Die omstandigheid was er wel. Die moeilijkheden waren er wel. Maar ze hebben toch ervaren dat God daar aanwezig was. Ze hebben dat werkelijk ervaren. En mensen zeggen vaak, maar waar was God in Auschwitz? En er zijn er mensen die er geweest zijn, die zeggen, God was juist daar. God is daar juist. Juist in die zwartste nachten, daar is God. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden natuurlijk in het Romeinse Rijk. Dat was ook een gebeurtenis van een paar honderd jaren. Maar de christenen, die hebben daar niet voor gekozen, die hebben dat ondervonden. En toch hebben ze ervaren dat God bij hun was. Nou, nu Daniël. Daniël die zit daar in dat Babylonische Rijk. En er staat er in hoofdstuk 1. Want dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken, dat God is erbij en God is betrokken. Ook bij u en bij jou. Wat de omstandigheden ook zijn, God is met jou, heeft hij ook beloofd. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten, ik ben bij je. Als u het wil meelezen, ik lees het heel kort, Daniël 1, vers 2. En de Heere gaf. God is actief. God is actief betrokken. De Heere gaf. God was niet uit beeld. Ja, voor het menselijk oog was hij misschien uit beeld. Als je dacht, jongen, wat een machtig rijk, wat een machtige legers. Babylon, wat een machtige koning, Nebukadnezar. Misschien wel de machtigste heerser die ooit geleefd had. Wat een beeld had hij opgericht. Nou, dat is allemaal zo groot, zo geweldig. Maar God werkte ook. En de Heere gaf. Vers 9, toen schonk God. Vers 17, aan deze vier knapen gaf God. God was aanwezig, God gaf dingen, God werkte. Nou, God geeft vandaag nog steeds. Heeft u al gemerkt dat God vandaag nog steeds dingen geeft? Dat hij ook aan u dingen geeft? Dat hij die, in het lied, die oneindige genade, vond ik zo mooi. Oh, wat hebben we een hoop genade nodig. Die oneindige genade, die geeft hij ons. Nou, Daniël, vreemdeling ver van huis. Reken maar dat hij eenzaam is geweest. Dat hij zich alleen heeft gevoeld. Ik denk dat hij eigenlijk best wel zwak was. Zwak in de omstandigheden, zwak in zichzelf. Maar Daniël was iemand die zijn kracht zocht bij God. Dat kun je steeds opnieuw lezen van hem. En Daniël was ook een man van principes, van standpunten, die dingen die hij geleerd had. Want wat staat er op een bepaald moment? Dan is er een regel. Al die mensen moeten hetzelfde eten en hetzelfde drinken. Maar het ging in tegen de Joodse wetten. En wat staat er dan? Maar Daniël nam zich voor om zich niet te verontreinigen. En dan ging het hier om voorschriften wat betreft eten. Maar als we dat nou eens zeggen tegenwoordig in deze tijd. We nemen ons voor om ons niet te verontreinigen. En dan heb ik het niet over varkensvlees. Maar we nemen ons voor om ons niet te verontreinigen in alles wat tot ons komt. In alles wat wij zien. Als we in deze wereld, als we gewoon op straat lopen, laat ik het zo zeggen. Of als we een tv aandoen, of een laptop aandoen, of het mobieltje aandoen. We nemen ons voor om ons niet te verontreinigen. Dat is al denk ik een hele klus is dat tegenwoordig. Waarom wilde Daniël zich niet verontreinigen? Wat was zijn motivatie? Waarom had hij dat? Wat was zijn drijfveer? Ik denk, Daniël Ik zing nooit zoveel mee, maar ik luister altijd naar de liederen. Met heel mijn hart kwam er steeds dat lied voor. Hè? Daniel had God lief met heel zijn hart. Er wordt van Daniel gezegd, hij was een beminde. Maar Daniel had God zelf lief met heel zijn hart. Hebreeën staat, hè, dat we in elk opzicht, dat we ervan op aan kunnen dat we een zuiver geweten hebben. Omdat we in elk opzicht, in elk aspect, in alle dingen, willen we de rechte weg gaan. Dat betekent eigenlijk dat je zegt, Heere God, ik wil echt zuiver voor u leven. En als er iets is in mijn leven, ik wil het onderzoeken. Spreek maar tot mijn hart, spreek maar tot mijn gedachten. Ik wil echt kijken en daarom lees ik ook die Bijbel steeds. Want of dit boek houdt je van de zonde af, of de zonde houdt je van dit boek af. Hè? Het is een van de twee, dus blijf bij dat woord van God. Dus Daniel had ook eerbied, vrees, respect, ontzag had hij voor God. Ik denk, waar voeden wij onze geest mee? Wat nemen wij tot ons? Voeden wij ons met het voedsel wat tot zijn wil is? Dan heb ik het over de Bijbel, misschien ook een geestelijke boeken. Misschien goede christelijke liederen die je beluistert. Misschien New Faith Network heet dat, Marta. Christelijke films. He, waar voed jij, waar bouw je jezelf mee op? Door ons te voeden met Gods woorden en de gemeenschap met de Heer Jezus, zullen wij gezonder worden, zullen we veel gezonder worden. Timotheus spreekt over de gezonde leer, de gezonde woorden. En ik heb ontdekt, die gezonde woorden gaan vaak in tegen jouw eigen verlangens. Tegen die verkeerde verlangens die van die oude mens die geregeld weer naar boven komen. He, dat woord van God gaat er tegen in. Maar Daniel en zijn vrienden zagen na verloop van tijd veel beter uit. Ik dacht, hoe moeilijk is het om vandaag zuiver te blijven? Is toch wel moeilijk, of niet? Om helemaal schoon te blijven van alles. Ik denk dat er geen tijd is geweest dat er zoveel op mensen afkomt als vandaag de dag. Er is geen tijd geweest waarin er zoveel verleidingen waren als vandaag de dag. Ik ben ietsje ouder, maar toen ik op de middelbare school zat, toen waren er helemaal geen mobieltjes. Ik herinner mij nog dat we waren op met een jeugdgroep op stap. Toen gingen we naar een zwembad, dat was ook al 20 jaar geleden. En toen voor het eerst had iemand een mobieltje bij zich. Misschien is 50, ik weet niet precies hoe lang het geleden is. Maar dan konden ze elkaar wel in ieder geval, je kon heel makkelijk afspreken met dat mobieltje. Ik dacht, oh, dat is wel makkelijk, je hebt een mobieltje bij je. Wie is hier uit de generatie dat die zegt, ja, ik weet nog, die tijd waren helemaal geen mobieltjes. Wel heel veel. Zijn er ook mensen die zeggen, ik ken de tijd hier niet zonder mobieltjes. Oh, jij ook niet? Nee. Ja. Ik denk ook wel eens, hè, dan zit je in een lerarenkamer en het is ook maar, wat zijn we gewend? Hè? Welke taal spreken we ook tegenwoordig? Hè? Al die termen. Maar dan zit je in een lerarenkamer en dan zitten, ik zeg maar, 17 mensen zitten op een mobieltje. En dan denk ik wel eens, stel je voor dat voor die mobieltjes er waren, dat ik een boek had gepakt en ik ging gewoon, terwijl iedereen om me heen ging ik gewoon in een boek zitten lezen. Had iedereen gezegd, doe niet zo asociaal. Maar tegenwoordig, dat is al heel gewoon geworden. Hè? Het is al algemeen geaccepteerd. Ik zeg niet dat het fout is hoor. Nou, dat wij genade en kracht van God mogen ontvangen om zuiver te leven. En dat we dicht bij Gods woord blijven. Houd vast aan Gods woorden. Ik denk, een van de belangrijkste dingen in onze voorbereiding om Jezus te ontmoeten, om God te ontmoeten, is dat wij dicht bij Gods woorden blijven. Dat is een van de belangrijkste dingen. Nou, ik denk heel bekend dat Daniel en zijn vrienden waren mensen van het gebed. Daniel mocht op een bepaald moment niet meer bidden. Toen was er zo'n regel dat niemand mocht meer een verzoek doen aan een godheid, behalve tot de koning. Maar Daniel bleef bidden, want het was zijn gewoonte om 3 keer per dag te bidden. Nou, die vrienden die krijgen Nebukadnezar die droomt en die heeft een hele bijzondere droom, hè, de droom over het beeld. En dan zegt hij tegen zijn wijze, zegt hij dan, jullie moeten mij vertellen wat die droom betekent. En dan zegt die wijze, maar dan moet u ons eerst vertellen wat u gedroomd heeft. Nee, zegt Nebukadnezar, dat ga ik niet doen. Jullie moeten me en de droom vertellen en de uitlegging. Maar koning, dat is toch onmogelijk? Dat is toch onmenselijk? En Daniel en zijn vrienden gaan bidden en God openbaart de droom en de uitleg aan Daniel. God staat boven het menselijke. God, ik zou kunnen willen zeggen, het gebed gaat boven onmenselijke dingen uit. Door het gebed antwoordt God op een bovenmenselijke manier. Over dat gebed. Daniel en zijn vrienden hechten aan dat gebed. Lucas 18, nu de gemeente van de laatste tijd. Lucas 18. En Jezus sprak een gelijkenis tot hen. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe. Dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. En dan vertelt hij dat verhaal, was een rechter in de stad. En er kwam een weduwe bij die rechter. En die weduwe die wilde recht van die rechter. En die zei, u moet een uitspraak doen, ik heb dat nodig. En die rechter trok zich er niets van aan. Maar op de duur, die weduwe bleef maar aanhouden. Ik zeg wel, en 's morgens vroeg lag die rechter nog in bed met zijn vrouw. En dan werd er alweer op de deur geklopt. Oh, zegt die vrouw, dat is die weduwe weer. Alsjeblieft, ga toch die uitspraak doen, ga toch recht verschaffen. En dan zegt Jezus, die zegt, zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hem wachten? En dan zegt hij, maar ik zeg u, als de Zoon des Mensen komt, we hebben over de komst van Jezus, zal hij dan nog het geloof vinden? Is er nog het geloof in het gebed? Hebben we nog het geloof dat God hoort? Hebben we nog het geloof als we alleen zijn en we gaan ons richten op onze hemelse Vader? We gaan bidden, onze Vader, of we bidden tot de Heer Jezus. Hebben we nog dat geloof dat God naar ons luistert, dat hij bij ons wil zijn? En eigenlijk hetzelfde als met dat woord, zo is het ook met het bidden. Als wij werkelijk tot God gaan bidden met ons hart, dan kan het niet anders, dan willen we zuiver zijn. Dan willen we met heel ons hart hem dienen. Want anders, God is licht en hem is geen duisternis. We kunnen niet gemeenschap met God hebben en gemeenschap met de duisternis. Het is één van de twee. Daar kunnen we voor bidden. Ik denk voor mede-christenen, op de bres staan. Het wordt ook genoemd in de geestelijke wapenrusting. Dat is een krachtig wapen. Voor die anderen en ook voor jezelf. Om te bidden voor andere christenen. Bidden dat we standvastig mogen blijven, ondanks of onder alle omstandigheden. Onder al dat negatieve nieuws dat op je afkomt. Ik weet niet hoe dat u gaat. Ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik wil dat ook al. Ik wil me dat steeds ook erin verdiepen. Dat met Israël en Iran ook nu bijvoorbeeld. En zoek dat steeds op. Wil ik steeds weer lezen wat gebeurt er, hoe gaat dat. Aan de andere kant heeft dat soms, dat negatieve nieuws heeft soms ook een, dat doet ook iets in je hoofd, hè. Kennen jullie dat wel of niet? En al dat andere negatieve nieuws. Op een bepaald moment word je er toch een beetje door beïnvloed in je gedachten. We mogen bidden dat we gehoorzaam en zuiver zullen zijn voor onze ontmoeting, bij onze ontmoeting met de Heer Jezus. Dat aspect van de beschrijving van Daniel en zijn vrienden. En ik ga er niet heel... Want het is op zich een prachtige studie om te kijken die kwaliteit en eigenschappen van Daniel en zijn vrienden. Dat kun je bijna één op één kun je dat vergelijken met de gemeente. He, dat ze van adel waren, dat ze vol van kennis waren, dat er geen gebrek aan hun was, schoon van uiterlijk. Dat staan allemaal ervaren in wijsheid. Maar ik wil deze wel onderstrepen. Ze waren geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning. Ze waren geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning. We hebben gelezen, Openbaring 19. De bruid van het lam is gekomen. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Het is een uitspraak van Henk Binnendijk. En die heeft gezegd, je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Merkt u het dat God bezig is om jou geschikt te maken, om straks dienst te doen in het paleis van de grote koning? Dat is zijn doel met ons, met zijn gemeente, met ons als christenen. Ons gereed maken om straks dienst te doen in zijn paleis. Ik denk dat we niet alleen zullen zingen daar. Er zal veel gezongen worden, maar ik denk dat we niet alleen zullen zingen. Ik denk Het gaat echt gewoon door. Het dienen van God nu, dien je Jezus nu al. Het gaat door, het dienen van God nu en straks. Dat gaat gewoon door. Het is niet afgelopen met dat leven hier. Ik denk de nadruk ligt op, haar is gegeven. Want het is niet door onze inspanning. Het is niet door onze werk, onze werken. Het is door het offer van de Heer Jezus Christus. Het is door de werking van de Heilige Geest dat we in staat zijn om rein te leven, om zuiver te leven. Ik wil eindigen met een tekst uit Filippenzen 4, vers 9. En er staat in Filippenzen 4, staat... weer over dat vasthouden. Wat je geleerd en overgeleverd is. Wat je geleerd hebt van God. Paulus zegt, wat je van mij gehoord en gezien hebt. Breng dat in toepassing, breng dat in praktijk. En de God van de vrede zal met je zijn. Wat een belofte. Wat je van mij gehoord en gezien hebt. En wat je geleerd en overgeleverd is, wat je geleerd hebt. Hou dat vast en breng dat in praktijk. En dan zal God met je zijn. De God van de vrede. Amen.